is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader in Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 100, de versen 1, 3 en 4. Juich aarde, juich alom den Heer, dient God met blijdschap, geef hem eer. Psalm 100, de versen 1, 3 en 4. We luisteren nu naar de wet des Heeren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult hier geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We luisteren nu naar een schriftgedeelte uit de brief van de apostel aan de Hebreeën. Daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 17 tot 28. Daarna zingen we Psalm 110, vers 4. U heeft de Heer, wie het nooit berouwt, gezworen, ik heb u, mijn volk, tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt, naar Melchizedek's wijs. Dat is Psalm 110, vers 4, te zingen na de schriftlezing, Hebreeën 7, vers 17 tot 28. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordeningen van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om zijner zwakheid en om profijtelijkheid wil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschikt, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering door dien die tot hem gezegd heeft. De Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat ze door de dood verhinderd worden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaat, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dagen nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna voor de zonde van het volk, want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priester mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedswering die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in eeuwigheid geheiligd is. Zoeken u het aangezicht des heren. Er is een voorbeden gevraagd voor zuster Holleman, die geopereerd moet worden en in een ziekenhuis ligt. En dankzegging voor broeder Verwij, die weer thuis is. Heren, uw aangezicht mogen wij zoeken. En nu hebben we nodig dat uw geest ons leidt en leert. In ons bid, opdat we niet met woorden praal komen, maar in oprechtheid des harten. Dat we zonder bijoogmerken u zoeken, om de lof van uw naam, de komst van uw rijk, de opbouw van uw kerk en het prachtig heil van onze mensen, ook van uw gemeente hier, van jong en oud, ook op deze dag, ook in dit morgenuur. Geest des Vaders en des Zoons, woon en werk zo in onze harten, dat wij voor het eerst of opnieuw ernst maken met het luisteren naar u. En geef dat vandaag dan nog dode mensen levend worden, dat verstanden worden verlicht, oren en ogen opengaan. En dat zij, wier voetstappen nog gericht zijn naar de plaats van het eeuwig wee, al is het door de kerk heen, overtuigd mogen worden en leren hun voeten te zetten op de weg des levens, op de weg van den vrede. Zegen uw volk, gij weet waar uw kinderen legeren, want alles ligt naakt voor u. Alles is geopend. Als er zijn die in het duister gaan, dan weten zij misschien ook wel de reden, maar gij weet het zeker. Heere, gij weet waar uw kind legert, en waarom het daar leeft, geef daar licht door. Er zijn veel van uw kinderen die hebben geen klaarheid en geen zekerheid. Ook al omdat ze iets van de ernst verstaan voor God te moeten verschijnen. Wil gij door woord en geest het doorbrekend licht schijnen, Zegen de gemeenten in al haar belangen. Je kent alle zieken, oude van dagen, weduwen en wezen, weduwnaren en eenzamen, beproefden en verdrukten, bestredenen of afgedwaalden. Gedenk in uw barmhartigheid die zuster die in het ziekenhuis ligt en op de operatietafel zal moeten komen. En we weten het niet, heren, of de dood daarmee bemoeid is of het leven en de gezondheid. Om dat laatste smeken wij u voor haar en die haar dierbaar zijn. Maar heilig dat tot zaligheid. Gij laat hem dan iets van gevoelen tot God te moeten naderen. En uw woord zegt ons hoe dat alleen met vrede kan. Schenk dat om Jezus wil. Geef een dankbaar hart aan die broeder die weer thuis is. Daar worden er zoveel uit het ziekenhuis naar het kerkhof gebracht. Heere, gij hebt hem gelaten in het heden der genade. En u weet, en geeft dat hij ook goed mag weten hoe het met zijn ziel staat voor u. Dan weet hij ook wat hij in het heden der genade nodig heeft, ook vandaag. En heilig dat, opdat hij met een verbroken hart en een vertederde geest als een arme zondaar onder u mag buigen. En verstaan, Heer, het is een wonder dat ik er nog ben. En laat hij dan ook iets mogen leren, beleven. Gij weet het, Heer, wat hij nodig heeft van het wonder der genade. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Breid dat rijk uit en bouw uw kerk onder Jood en Heiden, blank en zwart. Zegen alle geestelijke arbeid in het leger in allerlei inrichtingen en gestichten. Gedenk alle ellendigen en beproefden, alle stervenden. Breng de volkeren der aarde tot bezinning en bekering. En laten we op de tekenen der tijden acht geven. Gedenk ook ons land en ons volk, heren. En ons vorstenhuis. Wil gij in uw goddelijke ontferming onze vorstin bijzonder gedenken vandaag, die haar verjaardag viert. Heren, geef een dankbaar hart dat ons volk nog niet in revolutie is ondergegaan. Maar laat het dan ook tot bekering leiden. Ook in het vorstenhuis. Omdat de kracht van uw genade tot lof van uw naam mag worden ervaren. Want dat hebben we allemaal nodig. De jongste onderdaan naast onze vorstin en haar huis. We moeten allen leren. O God, wees mij zondaar genade. Maar wil haar ook zegenen op die hoge plaats als vorstin. De genade schenken om met Daniël te buigen en van u alleen de wijsheid te verwachten. Opdat we zo nog een gerust en gezegend leven mogen leiden. Tot u verheerlijken. Zegen alle belangen van uw kerk en koninkrijk, Heere, school en opleiding. Geef dat allen daar biddend mogen werken. Zegen ook onze zieke predikanten. Sterk verder die de weg van genezing weer mochten gaan. En wil onze oude broeder het jongeleen gedanken, die waarschijnlijk wel niet meer van het ziekbed zal opstaan. Maak zijn laatste dagen, indien dat zo is, tot licht en geef hem dan veel levenstroost. Zegen hem die vandaag nog weer hier op de preekstoel staat. Gij weet wat u nodig heeft, Heere. Maar gij zijt Israëls God die krachten geeft, van wie uw volk zijn sterkte heeft. Laat hij dat mogen ervaren. Leid hem in uw waarheid en gebruik hem vandaag, als het zij mag, vanmorgen en vanavond, om nog zondaren aan uw voeten te brengen. En geef dat hij dan ook zo laag buigen mag, met een verbroken hart, en u ontmoeten, zonder enig bijoogmerk, de lof van uw naam mag zoeken en het waarachtig heil van allen die in dit uur ook aan zijn zorg zijn toebetrouwd. En bedien hem uit uw volheid, genadige ontfermer, in de vergiffenis van al onze zonden. Verstoor en verbreek alle werken der duisternis en maak uw naam groot en heerlijk. Uit genade alleen. Amen. Te vindt onze tekst in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 7. Daarvan vers 26, het eerste gedeelte. Wij noemden nu Hebreeën 7, vers 26, het eerste gedeelte. Het woord des Heren luidt daar, want zodanig een hoge priester betaamt ons. Wij moeten natuurlijk dit korte schriftgedeelte zien in het verband. Maar dan is wel heel duidelijk dat het hierover gaat. De godsvolk passende hoge priester. Ten eerste in ambtelijke luister verklaard. En ten tweede in ontdekte zondaren geopenbaard. De godsvolk passende hoge priester. Ten eerste in ambtelijke luister verklaard. Ten tweede in ontdekte zondaren geopenbaard. We zingen nu uit Psalm 45, de versen 1 en 4. En dan hebt ge gelegenheid om uw liefdegave af te zonderen. De Heere, neige uw harten ertoe. Psalm 45, vers 1 en 4, mijn hart vervult met heilsbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. 1 en 4 van 45. Thank you. De Heer Jezus in de delen van Caesarea Philippi was, gemeente, heeft hij ook zijn discipelen gevraagd, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben. Dan gaat het dus over de vraag, wie is Jezus voor ons? En daar kunnen we ook wel bij insluiten de vraag, wie ben ik voor hem? Wat eens een vergadering van doven, wat wil zeggen mensen die dan wat wij noemen doofstom zijn. Ze zijn eigenlijk niet stom, maar omdat ze doof zijn kunnen ze niet spreken. En daar zou iemand de godsdienstoefening leiden, maar die kwam niet. En toen zei een jonge man ook, een van die doofstommen, zal ik het doen? En toen sprak hij spontaan juist over die verhouding. Wie is Jezus voor mij? En wie ben ik voor hem? Kijk, daar zijn van die persoonlijke vragen die op het hart gebonden moeten worden. Zullen we er ernst mee maken? Want anders dan gaat gij vader straks naar huis en precies als gisteren drinkt u koffie en moeder gaat weer rustig aan het werk zonder meer om te zorgen wat ook haar taak is. En die jongelingen die grijpen naar een mooi boek waar ze misschien op het ogenblik al naar verlangen. En die kinderen naar het spel. Maar die vraag, wie is Jezus voor u? Voor mij. En wie ben ik voor hem? Kijk, en die vraag die wordt nu beantwoord in onze tekst. Dus wilt gij het weten eerlijk, dan moet ge zoeken die tekst te verstaan. Dit woord is uit de brief aan de Hebreeën. Die Hebreeën waren zeer waarschijnlijk christenen uit de Joden. die in de omgeving van Rome woonde of daarbinnen. Deze brief is een doorlopende verklaring van de Oudtestamentische eredienst. Daar is natuurlijk heel veel dat niet zo makkelijk is te verstaan. Als vader misschien net bezig is om het boek Leviticus aan tafel te lezen. En jullie, jongens en meisjes, horen dan telkens van die offeranden en die klederen en die belletjes. En al die maten en gedichten en zonden en relaatsheden. Nu, dan wordt het wel eens wat vermoeiend. Maar weet je wat je dan vroeg moet leren? Zo'n stuk uit Leviticus lezen en dan een stukje uit de brief aan de Hebreeën. Daar wordt het verklaard. Dan kun je daar 5 dingen uit leren. Ten eerste dan dus die doorlopende verklaring van de Oudtestamentische eredienst. Een prachtige verklaring. Een praktische verklaring. Tot oefening in de godzaligheid. Het tweede is dat we dan binnengeleid worden in de binnenkamers, in de binnenkameren van het Oude Testament. En het waardevolle tot zaligheid eruit kunnen leren verstaan. En het derde is dat we binnengeleid worden de geheimen van het genadeverbond, ook in nieuwtestamentische zin, als Gods geest dat aan ons hart toepast. En het vierde is dat we hierbij leren zingen, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En het vijfde is, als we zo ook deze brief leren lezen, dat we met de bruid leren verstaan, mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Nu, kort gezegd, begrijpt ge wel dat dit wel heel, heel veel is. Onze tekst begint met dat woordje want. Dat is om ons in te leiden dat het hier gaat om dingen die voor ons volkomen zeker moeten zijn. Voor ons volkomen zeker. Ze zijn zeker, omdat het Gods woord is. Maar zo moet het ook voor ons worden. Er staat, want zodanig, een hoge priester betaamt ons. Dat woordje zodanig wijst erop dat het over een heel aparte hoge priester gaat. Over één zoals er geen andere zijn. Over één die onderscheiden is van al de anderen. En die ene hoge priester, die wordt in heel dit verband getekend. We zouden eigenlijk heel de brief aan de Hebreeën moeten verklaren om dat woordje zodanig helemaal te verklaren. Dat gaat natuurlijk niet. En daarom alleen maar iets wat vlak aan onze tekst vooraf gaat en iets wat er dadelijk op volgt. Wat daaraan vooraf gaat, is dit. En dan wordt in dat voorafgaande vers allereerst gezegd dat zodanig een hoge priester moet hij zijn dat hij ons volkomen kan zalig maken. Kijk, er zijn heel veel mensen die hebben geen behoefte aan zo'n zalig maken. Dat hij wat doet. Ja, toegestemd. Dat hij nog een beetje helpt. En de vroomheid van de mensen dan ook nog een klein beetje accentueert. En goed praat. Dat willen ze wel. Maar een hoge priester die volkomen zalig maakt. Dat wil ook zeggen alleen alles doet. Die heeft de mens niet nodig van nature. Dan moet er eerst wel een ander werk gebeuren. Maar wanneer we behoren tot de ontdekte en levend gemaakte mensen. Niet mensen die over al deze dingen mooi kunnen praten, want dan moet je toch nog dikwerf huiveren. Maar mensen die in de binnenkamer dit geleerd hadden, een zodanige hoge priester nodig te hebben, die volkomen kan zalig maken. Dan heb ik er geleerd in beginsel, want niemand is uitgeleerd. Dan heb ik in beginsel geleerd dat het aan mijn kant onmogelijk is. En om nu een heel bekend woord even in herinnering te brengen. Wat die oude broeder tegen Dominie Kok zei, als ik nog een zucht tot mijn zaligheid toe moest brengen, dan is het verloren. Nu zeg ik dat niet als een term. Alleen maar als illustratie. Dat moeten we leren. Er is niemand te oud voor. Ik heb eens een klein jongetje gesproken. Die had een gesprek beluisterd van een paar mensen over het zalig worden. En de kleine ventje zei, toen geloofde ik dat ik ook nog zalig kon worden. Zie, dan moet er iets door ons heen gaan. En begin u maar weer bij die vraag, wie is Jezus voor u? Uzelf te onderzoeken, wie ben ik nu? Heb ik mezelf nu zo leren kennen, dat ik er niets van terecht breng in de eeuwigheid niet? Maar dat kan volkomen zalig maken nodig. Kijk, en dan leren we met Petrus. En dan leren we met Martha. Een belijdenis afleggen van hem. Waarop Jezus kan zeggen, vlees en bloed, heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Daar is nog een tweede zaak. Daar staat in dat voorgaande vers dat hij ons tot God kan brengen en moet brengen dus. Ook daartoe is ontdekkende genade nodig. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Er is zo heel vaak gesproken over de rechtvaardigheid God, soms met grote zware woorden. Mijn medemensen, hebt gij ooit wel eens kennis gemaakt met de rechtvaardigheid Gods? En met zijn heiligheid en verstaan, o Heere, zo gij in het recht wilt treden, en gadesla mijn ongerechtigheden, ach wie kan dan bestaan? Daar moeten we iets van leren. Want dan leren we dat wij zo immers nooit kunnen naderen tot hem. Wie kan u wonen bij een verterend vuur? Wie kan toegaan tot die heilige kathedraal van Gods gemeenschap, zonder dat hij rechtvaardig is? Als ik tot God kan naderen, dan moet ik net zo rechtvaardig zijn en net zo heilig zijn als die enige hoge priester die hier getekend wordt. Anders kan ik nooit bestaan, dan kom ik om, dan is mijn leven verloren. Dan moet ik dus vrij zijn van schuld en totaal vrij zijn van zonde. En dat is niemand, dat zijt gij niet en dat ben ik niet. Dat zijn jullie niet, jongens en meisjes. En dat is zijn die ouderlingen niet en dat zijn de dominees ook niet. Niemand is dat van natuur. Dus dan moeten we zodanig een hoge priester hebben, waarvan de apostel in Romeinen 5 zegt, wij dan gerechtvaardig zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door wien wij ook de toeleiding hebben tot deze genade. En dat woordje toeleiding, dat betekent toegang. En ook tegelijkertijd iemand die u door die toegang leidt. En dat is Jezus alleen. Hij is de deur. Maar hij leidt ook door die deur tot zijn Vader. En die hoge priester moet nou zodanig zijn. Dat als wij nu achter hem en in hem begrepen. En door hem tot de Vader geleid worden. Dat wij binnenkomen in die kathedraal van Gods eeuwige verzoende gemeenschap. En dan kunnen we met hem leven. Daar kunnen we dan zingen. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. En er staat er nog iets. Dat je altoos leeft om voor hen te bidden. Ja, want bidden kunnen wij ook niet. Ja, we zeggen wel woorden op. En moeder heeft ons al vroeg een gebedje geleerd. Maar echt bidden, dat kan alleen die hoge priester ons leren. En dan zijn we nog niet klaar, want er is nog met zonde bezoedeld. Hij moet voor ons bidden. Dit woord bidden, dat daar gebruikt wordt, dat betekent voorbidden. En dat voorbidden, dat betekent dat hij in den hemel met zijn Vader over zijn volk en ten goede van dat volk spreekt. Dat is een geweldige gedachte, gemeente. Weet gij precies waar overal de christenen wonen? Niet alleen in Flakkee. En niet alleen in Nederland en in Europa, maar heel de wereld. Niet alleen in het veld, maar ook in de steden. Niet alleen in de paleizen, maar ook in de hutten. Niet alleen onder de blanken, maar ook onder de zwarten. En hij in den hemel spreekt over hen, voor hen, bij den Vader. Dat is een gedachte die men niet verwerken kunnen. Wat een taak heeft die hoge priester. En zulke hoge priester moeten we dan toch hebben. Want wat zouden we hebben aan een hoge priester die het wel deed voor de christenen in Flakkee, maar niet voor de christenen in Den Haag. Wel voor de christenen in Nederland, maar niet voor de Hottentotter of de Papoea's. Zodanig hebben we die dat doet. En dat is ook rijk. Ik weet niet of hier kinderen God zijn vandaag. Die het ontzettend moeilijk hebben. Niet alleen misschien voor hun ziel. Maar ook voor allerlei levensomstandigheden. En als je dan in oprechtheid door Gods geest geleerd. In uw bidvertrek uw knieën buigt. En je hart mag uitstorten gelijk Hanna dat deed. Dan moet je weten. Dat hij in den hemel u ziet. Die hoge priester. En dat hij zegt, Vader, daar is daar in Middelharnis een vrouwtje die het zo ontzettend moeilijk heeft. Het is een van mijn discipelinnen. Voor wie ik mijn bloed gestort had. Vader wil ze gedenken. En als daar misschien ergens, of laat ik het maar zeggen, ergens heel op een verborgen plekje, zo'n jongen van een jaar of acht door den Heilige Geest in het hart gegrepen is, wat weet je zelf dan nog niet. Maar zijn zonde kinderlijk beleid. En vraagt, Heere, geef mij nu een nieuw hart. En maak mij nu echt een discipel van u. Ja, Jan of Gerrit, hoe je dan ook heten moogt. Dan zegt hij, Vader, daar is daar zo'n jongen en hij noemt de plaats. En hij bidt ook voor hen. Daar leven we veel te weinig bij. Dat komt omdat wij vandaag in deze dorre tijd het altijd over elkaar hebben. En meest nog niet eens in de goede zin van het woord. Maar zo weinig stilstaan bij de hemelvaart van Christus. Pasen ligt achter ons. Hemelvaart, herdenking weer voor ons. Laten we dan maar stilstaan dat er dan ook inderdaad een hemelvaar is. En een hoge priester aan des vaders rechterhand. Zodanig een hoge priester. En zie, dan moeten we bij hoge priester ook nog even stilstaan. Ik zal het heel kort zeggen. God heeft ons zo geschapen dat we ook priesters waren. Wij konden in het paradijs hem priesterlijk dienen zonder zonde. Zij gevallen. En wij hebben dat priesterambt verloren. En nu zien wij in het optreden van Melchizedek, priester des Allerhoogste Gods. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Dat wil zeggen, voor hem was geen priester en na hem geen priester zijns gelijk. Een doorbreken van wie de Christus is. En wat ons oorspronkelijk verloren gegaan priesterambt was. Wat nu door Christus hersteld is geworden. Dat zien we in Melchizedek. Maar zolang Christus nog niet op aarde kwam, geeft de Heer een tussentredend priesterschap. In het Levitische. Het Aaronitische priesterschap. Dat riep om bloed en offer. Men daardoor brak door dat Christus het offerlam zichzelf zou geven in zijn eigen bloed. Vandaar dat hier ook staat dat die priesters niet bleven. Ze stierven. En ze waren zelf zondaren. Ze moesten eerst voor zichzelf verzoening doen. Maar deze die heeft zich eenmaal geofferd voor zijn volk zonde. Zodanig een hoge priester. En dan staat van hem ook dat nog, om dat ook nog even te noemen, dat hij is heilig. En dat begrip heilig, dat is niet zo, zoals bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe staat, anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. Want hier wordt een ander gebruikt. Hier wordt een woord gebruikt dat betekent absoluut heilig. Die helemaal geen gemeenschap met de zonde heeft. Hij is ook waarachtig God. Maar als hoge priester is hij absoluut heilig. Wezenlijk afgescheiden van de zonde. Als hier staat onnozel, dan is dat een heel oud Nederlands woord. Dat wij vandaag een heel andere betekenis geven. Wat het helemaal niet betekent. Het woord dat hier gebruikt wordt is samengesteld uit één letter en een klein woordje. Dat kleine woordje betekent slecht, verdorven, goddeloos. En som alles maar op wat slecht is. En dat ene lettertje A, dat betekent dat dat allemaal bij hem niet is. Maar precies het tegenovergestelde. En kunt u het beste voorstellen als u maar denkt aan het woord asociaal. Deze hoge priester is absoluut niet iets wat slecht of wat verkeerd is of wat bedorven is of wat dan ook. Maar precies het tegenovergestelde. Hij is afgescheiden van de zondaar. Onbesmet. Er is geen vlek op hem en op zijn werk te vinden. Hij is niet alleen afgescheiden wat de ruimte betreft, zoals de hoge priester eenmaal in het jaar in het heilige der heiligen ging, maar hij is daar absoluut afgescheiden. Hij is de mens in alles gelijk geworden, maar uitgenomen de zonde. En hij is hoger dan de hemelen geworden. Zo volmaakt is hij. Kijk, en dat moeten we nu leren, dat hij nu zodanige hoge priester is. Dat hebben we nu nodig. De Heilige Geest moet daar het oog voor openen en het hart voor ontsluiten. Leren luisteren naar het woord des Heren, opdat wij zijn heerlijkheid mogen zien. En wanneer oog en hart daarvoor open gaan, dan zullen we er iets van verstaan wat we gezongen hebben, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon van mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort. Kijk, en dan leren wij onszelf kennen, niet als heilig, maar wezenlijk één met de zondaar. En zoals Paulus gezegd heeft, de voornaamste der zondaar. Hij is afgescheiden van de zondaar. Wij zijn één met de zondaar. Eén met een man als IJsman. En één met de revolutionair in Algerije. Algerije. En één met die moorderaar van die kinderen. En één met die dief die in de gevangenis zit. Gij en ik, in wezen zijn wij daar één mee. Wij zijn geen zondaar die nu eens apart staat naast de mensen. Maar die één zijn met de gevallen Adamskinderen. En hij is er van afgescheiden. En die moeten hem zodanig leren kennen. En zodanig nodig leren krijgen. Tot zaligheid. Dan leren we eens verstaan dat hij en hij alleen de volkomen zaligmaker is. Die kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van den dood, volkomen uitkomst geven. Wel gelukzalig die hem zo dierbaar heeft kennen. Dan zingen we met die dichter mee. Laten wij het ook doen. Psalm 68. En daarvan het 10e vers. Geloofd zij God. Psalm 68 vers 10. staat in onze tekst zodanig een hoge priester betaamt ons. Wat betekent dat? Dat betekent heel eenvoudig dat die twee nu precies bij elkaar passen. Maar het geheim is, hoe kom ik daarachter? Dat woordje betekent dus passen bij elkaar. Past ons, schrijft de apostel. Als jij morgen, Marietje, met je moeder naar een confectiewinkel gaat en je moet een nieuw manteltje hebben, en de juffrouw die komt eraan dragen met de mantel van je moeder, en die wil die aantrekken, dan zeg je natuurlijk, ja, maar juffrouw, dat past me helemaal niet. En je hebt gelijk, mantel van je moeder past toch niet bij jou. Kijk, dan begrijp je best het woordje, ja, passen bij. Ik wil nog een ander voorbeeld noemen. Stel dat iemand 10.000 gulden schuld heeft. En die staat voor de rechter. Die rechter zegt betaal en anders in de gevangenis. En iemand zegt nu ja, hier heb je alvast 100 gulden. Past die 100 gulden nu bij die schuldbrief van 10.000? Immers begin je niets mee. Maar er komt een ander binnen die zegt nu ja, wacht maar even. Die schrijft een cheque van 10.000 gulden. Goed voor 10.000 gulden. En je legt die op die schuldbrief. Die passen precies bij elkaar. En daar gaat het nu hier over. Dat die twee bij elkaar passen. Zodanig een hoge priester als de Heer Jezus is. En zodanig een zondaar als ik ben. Dood in de misdaden en in de zonde. Vijand van God. Geestelijk blind. Verduisterd in het verstand. Op de weg naar de hel. Niet bekommerd om mijn eigen zielenheil. Verdorven tot in hart en nieren en in al de vezels van mijn bestaan. Zonder dat ik er nog smart over heb of leed over draag of bekommerd over ben. Zo ben ik van nature. En Jezus is zodanig dat hij die zondaren volkomen kan zalig maken en ze tot God brengen in verzoende betrekking. In die kathedraal van zijn eeuwige gemeenschap en dat hij eeuwig voor hen bidt. Passen die twee niet bij elkaar of niet? Zodanig een hoge priester betaamt ons. Daar is een goddelijke betamelijkheid. En die betamelijkheid die hier genoemd wordt, moet ik voor mijzelf ook leren kennen. Het is een goddelijke betamelijkheid dat hij zodanig een hoge priester eist. Maar het is een wonder van Gods genade dat hij zodanig een hoge priester geeft. Het is een goddelijke betamelijkheid om zodanig een hoge priester te eisen, kan de Vader, de heilige en rechtvaardige Vader, kan die nu anders eisen dan volkomen betaling, volkomen gerechtigheid en volkomen verlossing, som alles maar op dat hij volmaakt voldaan is. Hij kan toch niet anders eisen. En dat leert Gods kind ook in beginsel verstaan. Maar nu is dit het eeuwige wonder, dat hij nu zijn eigen zoon geeft, om aan die betamelijkheid volmaakt te beantwoorden. En zo is alles een God geschenk. En een wonder van de genade des Heeren. Maar nu moet ik die betamelijkheid, nu moet ik dat leren kennen. En dat kan alleen als hij zodanige hoge priester geopenbaard wordt in ontdekte zondaren. Dat houdt dus tegelijkertijd in dat ik nodig heb het ontdekkend werk van de Heilige Geest. En wanneer die Heilige Geest mij ontdekt, dan leer ik verstaan dat ik één van die zodanige zondaren ben. Van die zodanige gevallen mensen in Adam. Waaruit in der eeuwigheid geen goed voort kan komen. Dat is rijke en diepe genade. En daar komen we niet gauw in uitgeleerd hoor. Wat dat zeggen wil, dat wij zodanige mens zijn. Zonder God in de wereld. Zonder Christus voor ons hart. Zonder geest in onze ziel. Zonder geloof. Dat we geestelijk blind zijn. Doof voor Gods roepstemmen. En verdorven hart hebben. Geneigd tot alle kwaad. Bekwaam tot enig goed. Op de weg naar de hel, kind van den vader der leugenen. Ja, wie gelooft dat nu eigenlijk, dat hij zo slecht is? Dat hij zodanig een mens is, zodanig een zondaar en zodanig een zondares is. Dat gelooft niemand. Als vandaag een mens die de wedergeboorte door den Heilige Geest mist. Als vandaag zulk een mens ziet, tot zijn ontzettende ontdekking dat hij op weg is naar de rampzaligheid, dacht je dan dat er niets gebeurt? Ja, ik weet, zwijg maar stil, ik weet heel goed dat de Heere heel vaak organisch werkt. Gij hebt een tijd geleden hier weer volop gezaaid, maar je gaat het koren nog niet maaien, ik weet dat wel. Maar kijk, er gebeurt wat als het leeft, hè? Je ziet het leven. We zien de prachtige natuur en er zijn dan niet alleen die kersenboomgaarden die in bloei staan, maar de kleine viooltje bloeit ook. Dus waar leven is, wordt het leven openbaar. Dus wij hebben die ontdekkende genade nodig van de Heilige Geest. En zijn we dan klaar? Kunnen we dan zeggen, nou mensen, geloof dan maar, het evangelie wordt gepreekt en de belofte wordt gepreekt en die Christus die wordt aangeboden en het is allemaal nog waar ook. Maar hoe zal ik nu ooit kunnen geloven in iemand die ik helemaal niet ken? En hoe zal ik geloven als ik geen geloof heb? En hoe zal ik nu geloven dat die hoge priester nu voor mij past, als ik er nooit aan ontdekt ben? Dus ik heb die twee dingen nodig. Eerst de ontdekking en dan dat die hoge priester in mij geopenbaard wordt. Je moet het weer niet zo verstaan dat de ontdekking in het jaar 1960 en 61 en 62 en 63 en dat dan in 64 het andere pas begint. Gaat alsjeblieft geen palen slaan waar de Heer er niet eentje zegt. Het is Gods werk. Hij ontdekt in mijn hart dat ik zodanig een zondaar ben. En wanneer hij dan zo zaligmakend in mij werkt, dan gaat het licht op over hem ook. Uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Wie zodanig een hoge priester is. Kijk, en dan leer ik het van binnen. Dat hij zodanig is. Zodanig is. Dat hij mij niet tegenstaande en ik zo ontzettend diep gevallen ben. Volkomen kan zalig maken. En dat hij zodanig is. Dat hij mij, zoals ik ben, tot God kan brengen. En dat hij mij het geheim kan leren. Abba, Vader. het wonder zoete en zalige als vrucht van den Heilige Geest. En dat hij voor mij bidt, als ik me zo radeloos en reddeloos verloren heb. En ik zeg hem moet, lieve heren, nu moet je me toch eigenlijk wel verstoren. Ik heb het zo slecht afgemaakt en zo diep bedorven, dat we toch eigenlijk niet meer naar me om kunnen kijken. En dat hij dan laat verstaan, ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. Zodanig een hoge priester, die betaamt ons. Dat is nodig. En moeten wij dat niet naast ons neerleggen en zeggen, nou ja, dat spreekt eigenlijk vanzelf. Maar dat spreekt niet vanzelf. Dat is helemaal niet natuurlijk. Want het zijn dingen waar we van nature helemaal niets van verstaan. Daar moeten we ons zeer nauw aan toetsen. Mijn medezondaren, let daar nu eens op. Dat ge zodanig een zondaar zijn. En dat er zodanige hoge priester is. Een hoge priester die u door het evangelie ook wordt aangeboden om te leren kennen en in hem te leren geloven. Dat ligt voor onze rekening. Wij horen in deze dagen telkens en telkens weer dat de mensen zo plotseling sterven. En helemaal niet alleen oudere mensen, wat ook te begrijpen is. Maar dikwerf ook jonge mensen. Zijn we dan bereid? Naarmate de Heere ons leert dat wij voor den hemelse rechter verschijnen moeten, leren we de noodzaak hiervan verstaan. En wanneer de Heilige Geest ons daar nu iets van doet verstaan, van dat geheim leer, dan gaat dat licht op. Kijk, dan krijgt die hoge priester voor ons betekenis. Dan leert gij hem nog niet in ene dag in al deze heerlijkheid kennen. Maar hij krijgt betekenis voor ons. In het hart wordt al geleerd, ja, er moet toch iets gebeuren in mij en voor mij. En wie zal dat nu doen? En als dan het evangelie toegepast wordt, dan gaat het licht op. De heerlijkheid van Jezus Christus wordt iets geopenbaard. Dat doet de Heilige Geest, van wie geschreven staat, deze zal mij verheerlijken. Dan gaat het oog ervoor open wie Jezus is. En het oor gaat ervoor open voor wat het evangelie des kruises is. En dan leren we iets verstaan van wat woord geschreven staat in het hooglied. Alles wat aan hem is, is God begeerlijk. En als wij dan dit woord van onze tekst in het verband nog eens nalezen, dan gaan we er toch wel iets van leren verstaan. Nu, de Heere zei eens tot Martha, gelooft gij dat? Gelooft gij dat, mijn medemens? Dat ge zo ontdekt moet worden, dat ge zo dat wij zodanige mens zijn. En dat die hoge priester zo in ons geopenbaard moet worden, dat we nu iets van die noodzaken, van die heerlijkheid, en van die dierbaarheid, en van die schoonheid, en van die zaligheid leren kennen. Kunt ge dan begrijpen dat Gods kind het wel eens zo echt hartelijk kan zeggen, dierbare Christus? Misschien zijn er die zeggen, ja, dat kan ik toch niet ontkennen. Dat ik wel eens van die tijden gehad had. Dat het nu net was of God, die Christus is een heerlijkheid, mij enigszins deed verstaan. En dat ik eronder verbroken werd. En zag een dierbare Heere, mocht ik u zo nu eens leren omhelzen. En dat heb je toen nog niet gekund. Maar je hebt dan toch wel iets van dat geheim verstaan, mijn broeder en zuster. Is dat niet alles voor u, als die je zo weg zou schenken? Zou dat nu eigenlijk niet uw zaligheid zijn? Als je zo in hem mocht rusten. En zonder dat kunt je niet getroost zijn. Een paar weken geleden werd ik nog geroepen bij een oude vrouw. Die een broer te had en niet praten kon. Ik had ze in jaren gezien. En dan is het zo moeilijk om contact te krijgen. Ik probeerde het op de een en andere wijze en het lukte me niet. Het ging langs haar heen. En toen las ik haar een paar versen voor uit de paasgeschiedenis. Want die engel zegt tot de vrouwen. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Die gekruisigd was. En daar vertelde ik iets van dat woord. En toen keek ik ze aan en ik vroeg me een beetje krachtige stem. Gaat het u daarom? Ben je niet daarom zo bedroefd en zo benauwd nog? Omdat je hem nog mist. En ze zette een paar grote ogen op. En ze keek me aan en ze knikte met een mond open of heel het hart zich erin uitdrukte. Het ging om hem. Gaat het u om hem? Maak er ernst van, mijn medemensen. Ook gij jonge mensen en gij kinderen. Want kijk, als er iets is wat je nu graag wil hebben. En wat precies bij je past. En dan weet je ook wel waar het om gaat. Maar wees maar eerlijk. Hoe weinig gaat ons hart nu eens uit naar hem. Die vrouw kon het niet meer zeggen. Jullie kunnen het nog zeggen. Gaat het om hem. En zolang het om hem niet gaat. Missen wij die zodanige hoge priester. En als we dan... Jongens en meisjes, of wie we ook zijn, als we dan straks sterven en voor God moeten verschijnen, de hemelse rechter, zonder die zodanige hoge priester, wat moet er dan van ons worden? Ach, dan kan het alleen zijn, gaat weg van mij. In het eeuwige vuur, gij vervloekte, die niet had geloofd in die zodanige hoge priester. En nu is het voor Gods volk zo, als het deze dingen wel doorleefd heeft, dat het niet altijd levendig is. Het is geestelijk werk. En daarom is niet alleen hemelvaart noodzakelijk, maar ook Pinkster. We hebben die geest nodig, die ons daarbij doet leven. Dan kunnen we nog wel eens heimwee hebben. Naar de dagen en de uren. Dat het hart zo echt levendig naar hem uitging. Dat we iets van die noodzaak en die dierbaarheid verstonden en doorleefden. Terwijl we het dan later soms met ons verstand wel zeggen moeten. Maar niet bij dat leven staan. Sta er daarnaar, kind des Heren, om er weer bij te leven. Dat we dan zo weer in het heiligdom komen. Dan blijven we afhankelijk. Dan moeten we tenslotte gedragen worden tot hem als die geraakt. En dan leggen we ons aan zijn voet als die wenende zondagers. Wetende dat alles alleen door hem is. En dan kunnen we niet rusten. Voordat we zijn stem horen. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Uw zonden zijn u vergeven. En dan. Dat God de Vader. Die hoge priester. Die zodanige hoge priester. In den Zoon gegeven heeft. Kerstevangelie staat. Met welke. Ons bezocht heeft. De opgang uit de hoogte. God heeft die zondaren opgezocht. En hij heeft ze opgezocht met de innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid geopenbaard in Jezus Christus. Dat wordt ook niet op één dag geleerd. Maar wie dat leert, die valt in zijn goddelijke armen. En die zal de Vader kus en de omhelzing leren verstaan. Zo heeft hij ze opgezocht. Mijn broeder en mijn zuster die God vrezen, u, waar dan ook. Gelukkig als ze nog in de kerk opgezocht zijn. Want er zijn er die opgezocht zijn in de kroeg en in de wereld, in de goddeloosheid. Maar die het geheim hebben leren verstaan. En die met aanzap in Gods heiligdom die ontmoeting hebben geleerd. En het zalige en het zoete ervan. En die hand hebben gevoeld. En die er iets van mogen verstaan. Gij zult mij leiden naar uw raad. En daarna in heerlijkheid opnemen. Zodanig een hoge priester. Ja, als we dat verstaan, dan zingen we niet alleen met de mond. Maar ook met het hart. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood. Mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Heere, wil gij uw woord aan de harten van klein en groot heiligen. Dat wij u, Heere Jezus, zomaar leren kennen en onszelf kwijt mogen raken in u, grote hoge priester die voor de uwe bidt. Wil dat woord schrijven op de tafelen van ons hart. Wil dat woord als een zaad gebruiken in de harten van allen die nog onvernieuwd zijn, kinderen of ouderen. En laat het dan wortel schieten. O God, maak het in uw gunst tot eeuwig heil. Niemand gaat ongewaarschuwd naar huis. Maar laat het daar niet bij blijven. Heere, ontferm u over allen. Zegen allen. Breng als het zij mag. De gemeente met hem die het woord hoopt te bedienen, ook vanavond weer samen. En maak het dan wel om Christus willen alleen. Gij alleen zijt de volkomen zaligmaker. En u zijt de lof en de dank en de aanbidding van heel uw levend gemaakte kerk voor tijd en eeuwigheid beide. Amen. Volgende week hoop voor te gaan dominee Zonneveld van Bennekom. Daar zal dan een extra collecte gehouden worden voor de ex-bonus publicis. Dat is voor de kas van min- en onvermogende studenten. Donderdagavond is er 19:30 kerkraadsvergadering. De slotzang is Psalm 73 vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73 vers 13.
ontvang nu de zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.